Geliefde gemeente, aan de orde is zondag 2 van de Heidelbergs Catechismus. Daar begint het stuk van des mensen ellende. Vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? Het antwoord dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matthäus 22. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? Antwoord luidt, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Van des mensen ellende, wij letten op het gebod van God. In de tweede plaats op de leer van Christus. En in de derde plaats op het werk van de Heilige Geest. Het gebod van God, de leer van Christus en het werk van de Heilige Geest. Ja, als je dat met aandacht hebt aangehoord, het lezen, het zingen, dan lijkt het wel alsof er een tegenstrijdigheid is door de wet, de kennis van de zonde. Ja, in Romeinen 7 lees je daar ook van, hoe die zonde oorzaak neemt uit het gebod. Met andere woorden, ja, als er geen gebod is, dan is er ook, dan is alles stil, dan is het dood, dan is er niets. Dan, of dat je dan begeert of niet begeert, dat is allemaal min of meer hetzelfde. Want er is geen punt van vergelijking, er is geen punt van stuur, er is geen gebod van dit is het recht, zo moet het. Nou, en als je dan in de Romeinenbrief, waar op zoveel plaatsen over gesproken wordt, als je dat dan leest, die verdoemende kracht van de wet. En ieder die uit de werken der wet is, die is onder de vloek enzovoort. En als je dan ook nog zingt, maar zeer wet nogthans, verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid niet. Ja, hoe is dat toch? Dat heeft altijd de mens al bezig gehouden, het houdt ons nog bezig. Hoe is dat toch? Want diezelfde Paulus, die zegt ook, is dan de wet zonde? Nee, natuurlijk niet, de wet is geen zonde. Ik kende de zonde niet dan door de wet, maar de wet is geen zonde. De wet is heilig, de wet is rechtvaardig en de wet is goed. Ik ben de schuldige. Maar hoe kun je dat dan verklaren? Je kunt natuurlijk eenvoudigweg zeggen, dat is het wel eens gezegd. Als je nou in Psalm 119 en in zoveel Psalm 1, als daar gesproken wordt van degene die de Heer vrezen, ook wel aangeduid als de rechtvaardigen, die in de wet des Heeren gaan. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet, hebben we het ook gezongen. Wat moet je daar dan? Moet je dan zeggen, ja, maar daar bedoelen die mensen niet die wet van de 10 geboden mee? Nou is dat één deel waar, want wet Torah betekent eigenlijk onderwijzing. En dat kun je niet alleen maar in de 10 geboden vinden. Dat vind je door de hele Bijbel heen, die Torah, die onderwijzing in de wil en de waarheid van God. Dus niet alleen de 10 geboden, maar die 10 geboden dan. Ja. Ik kan me nog vaag herinneren dat ik was nog heel jong, maar dat is het enige wat ik eigenlijk nog uit die periode, wat de kerk betreft, nog weet. En ik heb het ook al eens meer aangehaald, dat mijn grootvader preekte een keer op Sliedrecht, 19. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, maar uw gebod, zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Toen zei hij in die preek zo. Wat, welke geboden? De 10 geboden? Nee, zei hij, daar rook de man niet meer aan. Daar rookt hij niet meer aan. Want hij had wat anders op het oog. Uw gebod, dit is zijn gebod, dat gij gelooft in hem die de Vader gezonden heeft en dat kan believen. Ja, daar kun je natuurlijk ook over gaan twisten en zeggen, ja, kun je dat dan wel zo zeggen? Die 10 geboden, daar rookt hij niet meer aan. Dat bedoelt hij helemaal niet met die wet. En ik kan begrijpen dat iemand dat ook denkt. Ik geloof dat je ook zeker moet onderscheiden daarin. Dat David daar niet verachtelijk doet of te dichter over die 10 geboden. Maar dat hij ver van zich weg doet iedere gedachte om een gerechtigheid voor zichzelf op te bouwen uit de werken der wet. Daar loopt het uiteindelijk over. Want ik ben mij ook bewust geworden dat Gods wet zo kostbaar, zo goed, zo vol liefde is en lering, dat, nou ja, dat het niet in woorden te zeggen is. Hoe daar nou in die wet, en laten we dan eens even denken aan de wet zoals die ons iedere zondag is voorgelezen, eigenlijk alles ingezegd wordt. Alles. Wat tot het eeuwige leven nodig is, en voor het leven met elkaar. In de kerk, in het gezin, in de maatschappij. Je kan het zo niet indenken, maar die geboden die grijpen allemaal als radertjes in elkaar. Als het werkelijk waar is dat liefde ons beheerst en liefde ons uitgangspunt is, al zou je dan die 10 geboden niet allemaal uit je hoofd weten, dan zou je het toch doen. Want dan voel je, alles wat daar verboden wordt, is eigenlijk zonde tegen de liefde van God en de liefde van de naaste. Wat zou dan alles anders zijn? Nou, ik hoop dat dergelijke dingen die wij nou, waar ik een paar dingetjes zo van noemde, dat die in ons leven hoe langer, hoe duidelijker mogen worden. En dat betekent ook dat duidelijker worden dat wij tot erkentenis komen. Heren, ik weet het niet, maar hoe lief heb ik uw wet. Ellende. Ellende. Onze ellende, nou, daar hebben we al iets van gezegd, dat is de zonde en de gevolgen van de zonde, dat wij God kwijt zijn, dat we van zijn beeld niets meer over hebben. Kortom, dat wij mensen zijn die volslagen los zijn van onze wortel, God. En dat wij niet tegen één, maar tegen al Gods geboden overtreden, met gedachten, woorden en met werken. Hoe kom je daar nou achter? Achter die ellende. Daar staat er, uit de wet van God. Uit de wil van God. Uit de onderwijzing door God. Ik zei al, als er geen wet is, dan is er ook geen zonde. Ja, je zou dan nog kunnen teruggrijpen misschien, dat mag je doen, op het geweten van een mens. De heidenen hebben ook dingen gedaan, die hadden de 10 geboden niet, maar die deden ook in hun leven wel dingen die naar de wet waren. Als het gaat om de eerbiediging van elkaars leven, elkaars huwelijk, elkaars eigendom enzovoorts. Maar goed, daar gaat het even niet om, want dat is voor ons een te smalle basis. Want je voelt dat zo'n geweten van de mens wordt ook weer gevormd. Dat wordt gevormd door je milieu, door je opvoeding, door hoe het thuis is. En in de kerk. Ik geloof dat we dat wel mogen stellen, dat voor een groot deel het geweten gevormd wordt. Vaak reeds in de kindertijd. Dat betekent, als je nou als kind in een omgeving opgroeit waar bepaalde dingen heel gewoon zijn, die voor een ander zonde heten, of door de wet als zonde worden gekend, dat je daar zo wat geen erger hebt. Dat je dan helemaal niet een beschuldigend stemmetje van binnen hoort dat zegt, hé, je doet zonde. Onze tijd is daar ook een voorbeeld van. De hele ontwikkeling in het denken van de mensen kun je daarbij als voorbeeld nemen. Men neemt het uitgangspunt in de mens, in jezelf. Wat vind ik zonde? Ik ga dat met mijn verstand ontleden en ik kom tot een bepaalde conclusie waarin ik zeg, het is wel of het is geen zonde. Ik stel dat vast. Dat is een typisch verschijnsel ook in deze eeuw, dat de mens zichzelf als maatstaf van alle dingen beschouwt. Ik zie niet in waar ik zie niet in waarom ik daar kwaad mee doe. Vandaar dat je de meest wonderlijke dingen tegenkomt. Wat voor de een een God-onterende zonde is, is voor de ander plicht. Daar demonstreert hij voor. Daar verzamelt hij handtekeningen voor. Zo is het ook met de regering. De regering vaak, die zegt niet, hoor eens, dit is de eik. Maar je weegschaal, nee, eik weet je wel, dit is de eik. Je kan wel zeggen, die weegschaal is goed, maar dat zullen we wel eens controleren, of die goed is. Hier heb ik een eik. Die is precies zo en zo zwaar. En dan moet het kloppen. Klopt het niet, dan wordt die weegschaal afgekeurd. Nou is het net andersom. Als de weegschalen over het algemeen in ons te veel of te weinig aangeven, dan zeggen ze ja. Nou ja, laten we er maar van uitgaan dat voor de mensen die weegschaal goed is. Een eik, een gouden standaard. Die ontbreekt. En dan zie je dat een mens persoonlijk, een volk, een regering, die gaat als standaard voeren wat de mensen ervan vinden. Zeggen de mensen, ik wil die problematiek niet bagatelliseren hoor, helemaal niet. Het is ook maar ter verduidelijking. Zeggen de mensen bijvoorbeeld, Ja, maar als, als ik nou zeg, ik ben 70 jaar, ik heb gehoord, of ik ben 50 jaar, ik heb gehoord dat ik kanker heb, ik kan niet meer beter worden. Als ik nou zeg, ik wil een spuitje hebben, dan vind ik dat vrijheidsberoving, als dat niet mag. Dan is voor mij die dokter die dat weigert een beul. Een mensenbeul. Je zegt, moet je ze opsluiten. Die past niet in onze mondige wereld. Wat zie je nou? Die gouden standaard van dit is de grondslag. De waarheid. En daar moet de minister en de dokter en de burger, die moet daar naar luisteren. Dat is gewoon weg. Dat is gewoon weg. Zoals mensen dus op een gegeven moment zeggen, trouwen, dat is onzin. Maakt het nou uit? Er komen steeds meer van die mensen. Steeds meer van die mensen. Nou goed. Nou ja, het komt misschien op hetzelfde neer. Ik weet het ook allemaal niet. Ga niet op één in ieder geval. Komt uiteraard niet op hetzelfde neer. Maar ik bedoel maar. Het gaat om die geest. Er zijn natuurlijk wel dingen. Waarden. Ja, laat ik zeggen. Anders over denken. Waar we ook eerlijk over mogen praten. He, dat 50 jaar geleden bijvoorbeeld, dat je daar geen oog op had. He, dat, ja, bepaalde dingen, dat weet je zelf wel uit het gewone leven, het privéleven, het huwelijksleven enzovoorts. Je zal mij moeten toestellen dat daar over het algemeen, ook in de kerk, en dat bedoel ik echt niet die mensen waar de kerk er maar een beetje voorbij hangt. Maar gewoon serieuze kerkmensen enzovoorts die luisteren naar het woord van God. Dat daar ook de gedachten wel iets veranderd zijn over bepaalde dingen. En dat dat nog niet betekent dat het verkeerd is. Dat dat tegen het woord van God ingaat. Over die dingen heb ik het dus niet. Het gaat er mij even om, waaruit ken je ellende uit de wet Gods? Ja, maar als er nou geen gouden standaard zou zijn, waar moet je het dan aan weten? Aan jezelf, ja, maar ik verander. Wat ik vandaag nog met een kloppend hart doe, dat wordt morgen alweer een beetje minder. En over een week is het nog minder en misschien over een jaar. Heb ik nergens last meer van. Dat is dat typisch subjectieve standpunt wat je kunt merken aan de mensen, vooral ook aan de jongere generatie, ook de kinderen. Nou, waarom? Zeg jij nou eens waarom? Waarom mag dat nou niet? En dan raken de kinderen soms al geïrriteerd als je zegt, ja, maar er staat toch in de Bijbel, in het woord van God, ja. Dit is wat ze zeggen willen. Ja, maar dat kun je wel zeggen. Maar kijk, dat was vroeger. En dat wil toch niet zeggen dat zo op die manier, weet je wel. Nee, zeg jij nou eens. Want er is een heel andere standaard gekomen. Welk plaatsje je ook neemt. Gewone nog, laten we zeggen, echt nog van die, ja, geen, niet van die destructieve bladen, hoeven dat per se te zijn, maar gewoon die huis- en keukenbladen die je zo bij de mensen, bij jezelf of wat ook in de gezin tegenkomt, dan merk je dat men een heel ander uitgangspunt heeft. Heel anders. Als moeder. moeders met problemen zitten of kinderen met problemen zitten, dan wordt de oudere generatie een beetje tot de orde geroepen. Ja, maar je leeft niet meer vroeger en vroeger was er toch ook veel huichelachtigheid. Vroeger waren de mensen echt niet beter, maar stiekemer en nou dan kun je maar beter eerlijk met elkaar omgaan. Op zichzelf pedagogisch soms heel wijze opmerkingen. Maar één ding mis je in alles. In al die dingen. Wat God gezegd heeft, dat komt helemaal niet aan de orde. Dat komt niet aan de orde. Het uitgangspunt is en blijft de meerderheid beslist. En als die meerderheid zegt tegen zwart, het is wit, dan is het wit. En als de meerderheid zegt, nou jongens, er zijn 4 miljoen mensen te veel in Nederland, we raken een beetje overgevallen. Gewoon laten we alle mensen die wat mankeren een spuitje geven, zoals Hitler dat wel wilde doen, weet je wel, alle onproductieve uitschakelen. De meerderheid, nou ja, dan moet het maar gebeuren. We zijn toch een democratie. Ergens ontzettend gevaarlijk. Je weet niet waar je terecht komt. Absoluut weet je niet waar je terecht komt en welke verschuivingen dat je allemaal kunt krijgen. Nou wil de catechismus, die kant niet uit. Integendeel. Die zegt, hoor eens, je kan wel zeggen, dat maakt ik zelf wel uit. Maar ben jij in staat om dat uit te maken? Ben jij daartoe in staat? Heb jij niet nodig een eik om die weegschaal te controleren? Heb jij niet nodig die gouden standaard? En dat weet ik wel. Je moet die gouden standaard niet zien als een stuk letter alleen. Want in die gouden standaard zit ook de liefde verborgen en door alles heen geweven. Maar toch die gouden standaard. Heb je die niet nodig? Dan betekent dat. Wie God verlaat. Oeverloos gewoon. Ja. Weet je. Ik voel aan dat wij allemaal. In die situatie zitten. Dat wij niet meer de zaken kunnen beoordelen. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat vroegere geslachten. Je kunt er natuurlijk een beetje om lachen. Maar als vroegere geslachten om de hoek zouden kijken. Die mensen zouden geslagen gek worden. Oh, waar zijn we nou in terecht gekomen? Wat is dat allemaal? Begrijpelijk. Wij gaan mee. Wij dragen ook weer de stempel van deze tijd. Al is het misschien een wat afgezwakte vorm, maar toch. Je voelt het bij jezelf. Hè? Je leert het uit het woord van God dat je zegt, ja. Ja, nee. Wij doorzien het ook niet. En nou die oude catechismus, die komt weer terug op dat punt van het woord van God. Wat is nou, waar weet je het nou aan? Dat dat kwaad is, dat dat ellende is, dat dat verkeerd is, dat dat tegen God is. Ja. Dat moet je niet aan de wijsgeeren vragen. Al hebben ze nog zulke mooie dingen gezegd. Dat moet je niet in de eerste plaats bij de pedagogen en bij de psychologen vragen. Bij de moralisten, bij de zedenprekers. Nee, God heeft het eerste en het laatste woord. Hij heeft zijn wil geopenbaard. Niet altijd in die geschreven woorden. Want er was ook een tijd voor de Sinaï. Maar daar heeft God zijn wil ook schriftelijk bekendgemaakt. Dat is de standaard. Zijn heilige wet. En die wet is zo goed. Als je met de mensen praat daarover, dan sta je verbaasd. Als hij zegt, kinderen, dit is nou niet om jullie in een gevangenis op te sluiten. Dat zegt God niet voor niks, al die dingen. Daar heeft de Heer zijn bedoeling mee. Dan kijken ze je soms vreemd aan, want ze denken, de eerste indruk, oh, wet, daar heb ik weer hoor. Daar heb ik weer. Dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo mag niet. Maar als hij nou zegt, je probeert het uit te leggen, zegt, kind, kom nou eens, luister nou eens. Heb je het leven lief in dagen waar men het goede in ziet, waarin men vrij is van verdriet? Hecht je waarde aan een huwelijk? Goed huwelijk? Hoop je dat ze je niet de hersens inslaan om je portemonnee wat te pikken? Kom nou. De Heer is zo goed, zo goed, dat hij zelfs voor het land had de Heer tijd. Het zevende jaar laat het land nou eens lekker rusten. Nou eens een keer, ja, dat kan natuurlijk in een kapitalistische maatschappij ook weer niet. Maar ik zeg het maar even. Laat het land nou, dan moet je het jaar eens leven wat er vanzelf op komt. Alles nou eens rusten. Dat is zo goed voor het land. Het land is ook moe. Die grond, die raakt ook uitgeput. God, Torah, onderwijzing. Nou, tot hun behoud gegeven. Nou, wat had David ervan? Toen hij het zevende gebod overtrad en wat hij daar nam. Wat een verdriet, wat een ellende. Wat had Agab eraan dat hij die wijngaard van Nabot gestolen heeft en die arme man door valse getuigen heeft laten beschuldigen en laten stenigen? Wat had hij ervan? Gij zijt die beroerder Israëls. Ja. De duivel, die draait ons een rat voor de ogen. De duivel, die doet net alsof God, o God, verschrikkelijk. Dat ene boompje zeker, hè, daar mag hij dan van eten, ja, per gratie. Maar, zo stelt hij het voor. Maar de Heer is zo goed. Zo goed. Kinderen, kun je dat nou begrijpen? Kun je dat nou begrijpen? Dat al die onderwijzingen, die wet van de Heer, die wil van de Heer, die rechten en die inzettingen, die voor een deel behoorden ook tot de burgerlijke wetten van Israël, wij hebben weer andere wetten. Maar als je dat leest, dat die trouwe God om jouw kind denkt, dat je een hekje op je platte dak moet maken. Enzovoort, enzovoort. Hè. Al die dingen. Want dat kind, dat kan er afvallen. Nou, wat denk je daarvan? Ik zou jullie willen zeggen, ik weet wel. Als de basis van mensenlevens telkens maar geëikt wordt. In die dingen. En het woord van God, wat ben je dan gelukkig? Als man, als vrouw, als kind. Als je niet zelf het laatste woord hebt, maar God heeft het laatste woord. Ja, weet je wat ik bedoel? Ik bedoel dit, je bent een mens, je bent een zondaar. Als je nou eens wat hebt. Man, vrouw, ouders, kind. Dan kun je twee dingen denken. Je kunt denken, nou, hij zal nog wel meelijden met me krijgen. Hij zal zich nog wel eens bezinnen. Hij zal nog wel. Maar het kan ook dat je denkt, oh God, ik weet. Ik weet. Dat mijn man of mijn vrouw ook voor u heeft gebogen. Voor uw onderwijzing. Heren, dan moet het en dan mag het te goed komen. Ah, wilt u dat laten spreken, heren? Voor mijn man, voor mijn vrouw. Wilt u het laten spreken? Want vrede heeft er. Die wet wint. Wees de alle dagen in de vrezen des Heeren. Gewis, er is een beloning. Laat het spreken. Twee mensen die buigen voor de gouden standaard van Gods wil. Wat een zegen is dat. Zo zijn er een heleboel dingen in het gewone leven, in het geestelijk leven, die door de Heere met grote liefde en wijsheid zijn beschermd. En dan kunnen de mensen aansleutelen wat ze willen, maar het wordt er niet beter op. Absoluut, het wordt er niet beter op. Want je kunt zelfs in de grote lijnen, in de uitbating van de aarde, in de verdrukking van de verdrukte, in alle politieke en grootschalige bewegingen, kun je terugvinden niet willen luisteren naar wat de Heer zegt. Echt waar. Nou, dat is dus het goede van Gods wet. Maar, die wet van God, waar je, laat ik het nou maar gewoon zeggen, waarvan ik hoop, dat we er allemaal van gaan en leren houden. Dan moet je niet gelijk zeggen, ja, dan gaan we helemaal de kans van het verbroken verbonden werk op. Nee, juist niet. Dat we daarvan mogen houden. Hoe langer, hoe meer. Dat we zeggen, hoe kostbaar. Geen mens op aarde. Geen godsdienstfilosoof of godsdienstuitvinder heeft dat zo schoon. Zo volmaakt voorgesteld. Als teken de mensen de draak met die os en met die ezel en noem maar op, weet je wel, ge zult niet begeren. Ja, dat doen ze wel. Maar er is geen mens die dat ooit heeft kunnen bedenken. Dat we zo die heerlijkheid van die heilige wet, de liefelijkheid, de gepastheid, de waardigheid, is van God zelf. Wet heeft de Heer niet door een of andere rechtskundige laten maken en in de opdracht, met de opdracht, maak jij nou eens wat regeltjes voor de mens of aarde. Wet is uitdrukking van Gods volmaakte wil en zijn. Je kunt dat niet uit elkaar trekken. Zo is God nu. Dat kun je aan die wet weten. Zo is God nu. Wat is Hij onuitsprekelijk goed. Wat is Hij vol van wijsheid en liefde. Dat Hij dat doet.
dat hij ergens ons laat weten. Dit is het recht. Dit is mijn wil. Zo moet het zijn. Wil het goed zijn? Is dat niet de grote genade? Is dat niet enkel liefde? Is dat niet heilig? Nou, laten we nou eens letten. Wat wil nou die wet? Ik heb straks zo'n paar dingetjes in het algemeen genoemd, maar dat waren details. Maar wat wil nou de wet? Nou, de wet wil, die wet van God, het gebod van God, wil liefde. Liefde boven alles. Wat eist de wet Gods van ons? De leer van Christus. Hè? Christus? Ja. Ik ben altijd al een beetje benauwd geweest voor als mensen zo plomp, zo grof die wet uitspelen tegenover het evangelie. Dan kun je het niet altijd verklaren, al weet je er niet altijd een antwoord op, maar dat het je toch een beetje zwaar valt. Ja, dan moet je niet denken dat ik dan denk van, dat ik er nog wat van terecht kan brengen door mijn zaligheid te verdienen. Ganselijk niet. Ik kan me niet heugen wanneer ik dat niet geweten heb, niet geloofd heb. Kan ik me niet heugen. Dat ik werkelijk gemeend heb om door de werken der wet zalig te worden. Dat staat in mijn ziel ingegrift. Dat komt niet in aanmerking. Maar ik heb het altijd een beetje, ik ben er altijd een beetje kostbaar voor geweest voor het uitspelen van wet en evangelie tegenover elkaar. Daarom, omdat ik voel dat wij vaak zo slecht zijn wij, via een achterdeurtje van het evangelie de dans te ontspringen. En ons eigen te rechtvaardigen, net als die wetgeleerden. Terwijl we, dat hoop ik, toch ergens nog onrustig zijn. Zou het toch nog graag wel eens goed weten. En tegelijkertijd zijn we bang om het te weten. Vandaar dat ik altijd bij de behandeling van de catechismus die wet nooit gepreekt heb, ook vroeger niet, als een op zichzelf staand lijstje van geboden, maar altijd heb gezegd, de rechte kennis van de wet vloeit voort uit het evangelie. Als je weet wat de wet bedoelt, als je weet wat de wet bedoelt, dan moet je het evangelie weten en geloven. Weet je waarom? Kijk, als je de wet als zo'n stukje apart ziet, dat is nou van ons. Nou weten we tenminste waar we aan toe zijn. Dan gaat het ook helemaal verkeerd. Dan krijg je die godsdienst, ze noemen dat met een geleerd woord casuïstiek, waarbij je voor ieder geval hoef je maar een laadje open te trekken. Ja, ja, dat kan. De Romeinse kerk is er ook zo goed in geweest altijd. Nee, dat kan niet. Dat kan nooit, dat bestaat niet. Dan krijg je dat wat je bij de fariseeën ook zo erg hebt, hè, dat je naar de vorm, dan kun je prachtig beredeneren en dan doe je dit, dat mag, nee, dat mag niet. Nee, dat kan echt niet. Dat kan wel, maar dat kan net niet. Als iemand zijn neus bijvoorbeeld buiten de deur zou steken, dan staat de hele zaak in brand. Ik zeg niet dat dat zo is bij ons, maar ik geef maar een voorbeeld hoor. Het is zondag en het is mooi weer en kom binnen. Nou ja, dat, nou is dat ook een kwestie van gewoonte, dat weet ik wel. En het iedereen in een of ander rockromannetje verzand, de oeverloos de hele zondag, zo zijn wij dan, weet je wel. Nou ja, dan is het allemaal goed. Zitten we allemaal fijn in de stoel, gezellig hoor. Kijk, dat is iets van casuïstiek. Ik heb me daar nooit sterk in gevoeld. Misschien voelen jullie dat wel aan als een gewin, want je hebt mensen die willen dat precies. Ja, maar je moet zus, je moet de puntjes, want de mensen hebben dat nodig en we hebben dat allemaal nodig. Ja. Ja. Wat eist die wet van God van ons? Christus. Die heeft ons dat verklaard. De kinderen hebben, het was wel moeilijk hoor, het is moeilijker als een verhaal uit de Bijbel. Maar ik durfde hem toch niet open te slaan, ook voor de kleinste kinderen niet. We zijn er nog niet mee klaar, maar over de bergreden. En wat er allemaal in staat, niet alleen in Matthäus 5, maar verder ook nog. Dan gaat de Heer Jezus spreken over wat de wet nou eigenlijk bedoelt. Niet die casuïstiek, niet die laadjestrekkerij van, oh eens even kijken hoor, voor dit geval, dat geval, ja. We hebben een antwoord. Nee. Maar dan gaat de Heer zeggen, ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Als je op weg bent naar het avondmaal, zegt de Heer, en je hebt wat. Naar de tempel is het daar, maar dat kun je vergelijken. Oh, wacht. Ik leef in bitterheid en oneenigheid met een broeder. Nou, zegt de Heer, wacht dan even, ga eerst dat in orde maken. Doe dat eerst maar, kom dan. De wet. De wet is niet dat formuliertje wat wij zitten te bestuderen en in te vullen. Nee. Christus leert het ons. Die leert ons welke diepe achtergrond de wet heeft. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. En als dat aanwezig is, die liefde, dan gaat de rest vanzelf. Want je gaat toch iemand waar je veel van houdt, ga je toch niet de hersens in slaan. Of de spullen stelen. Of hem beroddelen en bekletsen. Doe je toch niet. En als je God lief hebt boven alles, dan maak je toch van de dag van de Heere niet een soort dag waar de Heere niks mee te maken heeft. En de kerk niks mee te maken heeft. Dan ga je toch ook die naam van de Heer niet te grappen gooien. Door zijn naam ijdelijk te misbruiken. Dan ga je toch ook niet vergelijken met een of ander poppetje. Een afgodsbeeld. Kan toch niet? En nou gaat Jezus die kant uit. Hij zegt, Vader, mijn Vader, die zo volmaakt. Zo volmaakt. Het voornaamste van wat hij bedoelt is geloof, dat is vertrouwen, barmhartigheid en liefde. Dat zijn de grondbestanddelen van de hele onderwijzing van God. Schuif alsjeblieft, ik heb het al die keren al genoemd, maar ik zeg het weer. Zullen wij dat nog alsjeblieft in gedachten houden? Want je proeft het en je merkt het als een mens anders staat. En die wet, zoals gebod op gebod en regel op regel, je voelt het gewoon dat, al is het bijna volmaakt, dat alles ontbreekt. Alles ontbreekt. De liefde. Het is uiteindelijk een veilig heenkomen zoeken.
een vluchten naar jezelf. En niet naar de verlosser die uit Egypteland verlost. Jezus heeft het goed gezegd en die wetgeleerden wisten het schijnbaar ook, blijkbaar ook al van, wat we het vanmorgen over hadden. Die zegt zo'n beetje hetzelfde. Dit is de hoofdzon. En omdat hij hier die hoofdzon noemt, daarom ben ik altijd versterkt geworden in de gedachte, hier moeten we niet gebod op gebod met elkaar gaan overdenken. Want dan zou je onwillekeurig nog terecht kunnen komen. In al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Ik heb nooit gestolen, ik heb nooit gevloekt, ik heb de Sabbat altijd onderhouden. Ja, maar nou wordt het prekerig. Nou, Christus liefhebben, zegt hij, dat is het. Liefhebben. Ik niet zitten loeren, wat doet mijn buurman in de kerk, of zus of zo. Hoe kan ik hem een poets bakken? Nee, zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijft zich in de waarheid. De liefde. Dat weten wij van die Zoon van God, die als die leraar der gerechtigheid de beste verklaarder is van de wet. Zo kon geen ene farizeeën de wet verklaren. Hij leerde ze als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Heer Jezus was nooit tegen de wet. Als hij de zonde vergaf niet, als hij liefde betoonde niet, hij was er nooit tegen. Niemand kon hem overtuigen van zonde. Wij weten dus de wil van God door Christus Jezus. Ten slotte, kunnen wij dat nou allemaal volkomen houden? God liefhebben en de naaste. Ten slotte, nee, ik, want ik ben van nature als gevallen mens. Dat mijn geaardheid geneigd God en mijn naaste te haten. Het werk van de Heilige Geest, geloof je dat? Geloof je dat zo, dat je nou niet die wet een grote schop geeft? En zegt, ja, maar die wet, oh. Maar dat je blijft zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Is het mens dan meerder waard dan 50 goud op aard? Dat je nou je woede niet botviert op die wet en op God en op de kerk. Door je stekels uit te zetten. En te zeggen, nou, ik heb het wel bekeken. Waarom word je nou niet boos op je eigen? Waarom begin je nou zo lelijk en kwaad van God te denken? Kunt gij dit alles voorkomen houden? Ja, jij wilt toch ook zeggen, tenminste dat zeg je nu, ik weet niet of het voor iedereen verstandig is. Dokter, ik wil weten, dat scheelt er al. Wat scheelt er al? Kan ik nog beter worden? Is er nog hoop? Hier is toch net een soort dokter. Die zegt, nou, hier is liefde, liefde, liefde. En dan komt alles goed. Dat is de vervulling van de hele wet. En hoe is het nou met u? Och, nou staat er zo kort aan. Nee,
en we willen zo graag zeggen, nee, God, wat eist God allemaal, dat kan een mens niet hoor, ik ben ook maar een gewoon mens. En zo sluit hij de deur dicht als het ware. Ja, nee. Ik heb vroeger al gehoord, als kind, ik word er vroeg zat van. Zelfs niet, gij zult niet, onderwijl verteken je de hele waarheid. Waarom? Ja, daar zie je nou onze dood, hè. Dat we zeggen, nou, dan God er maar uit. Dan God er maar uit. Dan de wet er maar uit. Dan trek ik me nergens wat van aan. Ik doe wat ik wil. In plaats dat we zeggen, nee, God kan er niet uit. Dat kan nooit. Die heilige gouden standaard van zijn heilige wet, die kan er ook niet uit. Want er zal geen titel of jota van die goede wet van God te raden vallen. Wat dan? Ja, dan moet ik eruit. En daar heb ik nou. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dan moest je kijken, als ik dan met iemand voorzichtig een gesprek, soms is het maar beter om het niet te doen, helpt toch niet, maar ik zeg dat niet uit, laat maar waaien, maar dat voel je, hè. Je kunt ver komen met elkaar, je kunt het voor een poosje soms een beetje redden, dat iemand een klein stukje, klein beetje bakstijl haalt, maar toch in principe red je het niet. Waarom niet? Je merkt dat die ander zijn eigen niet de schuld heeft. Dat ik mijn eigen niet de schuld heb. Maar God deugt niet en de kerk deugt niet en de mensen deugen niet. Niemand deugt er. Terwijl ik notabene bezig ben om alles te verwoesten. Ben ik nou mee bezig? En toch kun je nog een hele grote mond krijgen. Waar moet jij ze mee? Ik zou je nog wel wat anders kunnen vertellen. Als jij wist dat er allemaal in de kerk, oh man, dan ben je eigenlijk al uitgepraat. Wat moet je dan zeggen? Het werk van de Heilige Geest. Kun jij dat alles voorkomen houden? Nou, nee, dat niet. Iedere mens heeft zijn fouten. Nee. Het gaat om de liefde. Liefde is echt of het is niet echt. Liefde geeft alles. Heeft geen reserve. Die man was op reis, die Samaritaan, maar hij stopt. Komt hij te laat voor de bespreking, voor de zaak, voor de transactie, voor weet ik wat allemaal. Stoppen. Liefde, ontfermen. Ach, jongen, kom. Ja. Wie doet het? En nou is het God de Heilige Geest die dat antwoord geeft. Nee, ik. Die leert ons. Die grijpt ons telkens in onze kraag. Dan willen we de deur uit, de kerk uit, het huis uit. We willen uit het milieu. We willen uit alles. En dan komt God. En die zegt, kom op, kom eens terug. Hierheen. Waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Wie is er nou de schuld? Ben ik de schuld? Oh, dat is zo'n werk van de Heilige Geest, hè, om ons dat te leren. Mannen en vrouwen, allemaal, kinderen. Nee, ik deug niet. God is wel goed, God is heilig, maar ik deug niet. Dat is nou bekering. De brave man, of de onrustige man, of vrouw, wordt een schuldig man. Ja. Heel de wereld heeft de schuld gehad, maar nou komt het naar mij toe. En wat heb jij dan gemaakt? Al je kritiek op die en op die en op de regering en op de kerk en op alles en nog wat. En op iedereen zijn leven waar je wat op aan hebt te merken. En jij dan? Het gaat niet over je buurman, het gaat over mij. Kan jij dat nou volkomen houden, zoals God het wil, gedachten, kracht, ziel, al die zintuigen? God heb ik lief, die trouwe Heer. Kun je dat nou? Daar krijg je nou iets van overtuiging en overbuiging. Door de kracht van de Heilige Geest. Dan hoef je niet allerlei dingetjes op te gaan rakelen en zeggen, ja, ja, dat is waar, ik heb toch ook wel eens gestolen, ja. In principe ben ik ook, nee, dan gaan we op de hoofdzaak af, liefde. En dan sta je daar als een liefdeloos mens. Dan sta je er als zo'n pure egoïst. Daar heb je niks over. Nee, nou, het klinkt heel simpel. Het is, ja, het is een levenswerk. Zoals Koper gezegd, het moet eraan om in genade vast te staan. Maar het is er nog niet aan. Het moet er wel aan. Nee, ik. Nou, we gaan naar huis. Die rabbijn die zei, en daar had hij gelijk in. Rabbijnen hebben meestal niet gelijk. Ik bedoel het niet antisemitistisch, maar... die had wel gelijk. Hij zei, eigenlijk staat de wet geschreven in de vorm van een belofte. En omdat wij Christus als de uitlegger van de wet hebben genoemd, mogen wij dat in het licht van het evangelie doorgeven. Nu al. Een belofte. Er komt een ogenblik dat er geen afgod meer zal zijn. Geen vloek zal worden gehoord. Geen diefstal worden gepleegd. Geen verhouding meer kapot gemaakt. Geen laster woord zal weer klinken. Het komt. Het is in Christus Jezus gekomen. En als wij onze adem uitblazen en daarbij onze eigen natuur en aard verlaten moeten, dan is het voor ons volmaakt gekomen. Nooit geen overtreding meer. Amen.